Hey, leuk dat je luistert naar Manon Talks. In deze bizarre coronatijden, waarin we brutaal allemaal stiekem weer iets te dicht bij elkaar komen, ga ik op zoek naar de verhalen die jij en ik mislopen, omdat de horeca nog steeds gesloten is en we druk zijn met onze balkonbingo's. En ja, lieve mensen, ongelooflijk maar waar, je luistert alweer naar de 7e aflevering, waarin ik ga bellen met Jazz Kuipers, die een verhaal heeft over de superslager. Heel spannend, laten we maar gewoon meteen gaan bellen.
Hey!
Hey, Jazz! Wat een eer dat ik jou vandaag mocht spreken, want als er iets is dat jij goed kan, dat ik weet, is dat wel verhalen vertellen.
Nee, ik ga mijn best doen.
Ik heb er het volste vertrouwen in. Hey, Jazz, voordat we beginnen, zou je misschien eventjes kort kunnen voorstellen voor de luisteraar die jou nog niet kent?
Nee, ik ben Jazz. Ik woon in Zaandam. Ik ben inmiddels naar een afgeschreven Amsterdammer. Ik mocht niet meer wonen van mijn salaris. Dus ik ben afgedropen naar Zaandam, waar ik het heel chill vind. Nee, ik ken jou natuurlijk van Amfi. Ook de modeacademie gedaan. En toen heb ik een soort super detour gedaan naar van alles en nog wat. En inmiddels werk ik in de media. En veel reclame en film.
Dus je hebt de modewereld ook lekker achter je gelaten?
Nee, ik ben in principe nog wel modeontwerper. Ik heb laatst ook alle kostuums gaan voor theater. En dat vond ik fucking leuk. Ik noem mezelf altijd gewoon een maker in de breedste zin. Want ik doe ook een beetje wel waar ik zin in heb.
Een echte millennial?
Een echte millennial, ook met echte zieken. Ja, niet kunnen kiezen. Vreselijk. Ik zou willen dat ik dus net als mijn ouders inderdaad in Brabant gewoon zou kunnen zeggen, nou weet je, ik ga gewoon 60 jaar hetzelfde werk doen. En dan gewoon blij daarmee zijn.
Al vraag ik me af of dat nou wel echt zo chill is hoor. Ik denk dat wij het als millennials best wel goed voor elkaar hebben zo.
Ja, dat is wel waar. Maar als je er blij mee bent, is het dus heel chill. Mijn moeder wil gewoon vanaf dat ze 4 was juffrouw hoor. Nou, die is dus weet ik veel hoe lang juffrouw.
Ja, oké, het zou het leven inderdaad wel echt een stuk makkelijker maken. Hey, en over je moeder gesproken, het is vandaag moederdag. En nu dacht ik stiekem zelf, kan wel weer. Dus ik ben vandaag voor het eerst tijdens deze coronacrisis in de trein gesprongen en eventjes op bezoek gegaan bij mijn ouders. Hoe zit het met jou? Ben jij ook op bezoek gegaan bij je moeder? Of zit je nog steeds vast in Zaandam?
Ik ben ook net terug uit Brabant. Ook bij mijn moeder even geweest. Dus dat was ook wel even lekker. Maar ook een vliegensvluchtbezoek. En we reden door Erp. En toen was het echt zo, wow, hier is de battleground of corona. Dus, ik zei tegen mijn vriend, we moeten even hier stoppen om nog even bloemen te halen. Want ja, dat doe je natuurlijk onderweg, want het was godvergeten heet. Dus ik dacht, die bloemen die sterven in de auto. Moet zo dicht bij mijn ouders in de buurt als mogelijk. Nou, dat was dus in de Albert Heijn in Erp. En dat was echt een fucking kleine Albert Heijn. Dus ik dacht wel, oh nee, hier in een soort van de brandhaard van Nederland. Hier moet ik bloemen halen. Nou, nobody cared. De kleinste Albert Heijn. Iedereen liep gewoon door elkaar heen. Niemand had mondkapjes op. Dus toen dacht ik, oh, als het erg goed gaat, volgens mij komt het allemaal goed.
Ja, grappig dat je het zegt, want dat viel mij inderdaad hier ook al op. Is dat, ja, eigenlijk je zou verwachten dat iedereen toch wel een stuk angstiger zou zijn of beter binnen zou blijven. Maar ook hier, juist in het zuiden, lijkt het alsof mensen niet mega bang zijn of zo. Hey, en verder, is je leven nou echt drastisch veranderd in deze crisis? Waar hou je mee bezig? Want jullie hebben ook net een nieuw huis, toch?
Ja, zeker. We zijn alles zelf aan het verbouwen. Dat is echt heel nice. Ik had niet gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Maar dus, mijn stiekem droom is een... Nee, dat is niet waar. Dat is een leugen. Ik denk altijd dat ik een heel succesvol YouTube-kanaal ga beginnen waar ik say yes to klussen met Jazz.
Oh, dat moet je doen. Ja, ik zou in ieder geval kijken. Dan denk ik dat het nu inmiddels wel tijd is voor jouw verhaal. En ik heb heel veel zin om dat deze keer aan te kondigen, want ik heb iets nieuws ontdekt, namelijk de jingle. Een muziekje om dit verhaal aan te kondigen. Oké, komt-ie.
De Superslager, verteld door Jazz Kuipers.
volgens mij was ik 14. Ik zat in ieder geval op VWO 4. En toen kwam mijn vader naar me toe en die zei... Jess, ik was bij de slagerij en daar zoeken ze iemand. Misschien moet je er even heen. Nou ja, toen heb ik echt meteen tegen mijn vader gezegd... Oké, laten we gewoon meteen daarheen rijden. Dus wij zijn erheen gereden. En, ja, volgens mij, ik zou net 15 worden. Zoiets was het. Nou ja, toen zei hij... Ja, je gaat maar aankomende zaterdag... Kom maar een proefdagje draaien. Nou, ik had eigenlijk binnen no time... Nou, kon ik daar aan de slag. Eerst als afwasser. Oh, dat was ik vergeten. Ja, ik heb heel lang afgewassen op zaterdag. Nee, ik was begonnen in de zomer. En die kerel die verhuurde van zo'n grote barbecue en zo'n hele grote pannen. Weet je wel, echt heel groot. Van 1,5 meter of zo doorsnee. En ik moest dus iedere zaterdag moest ik al die barbecues schoonmaken. En alle bakjes met allemaal gore marinade. En alle gore onderdelen van de gehaktmolen. En nou ja, gewoon you name it. En ik moest het schoonmaken. Nou ja, na een tijdje werd ik wel ge-upgrade, zeg maar. Naar gewoon mocht ik in de slagerij zelf helpen. En ik had al vrij snel door dat er iets aan de hand was. Nou, inmiddels werkte ik dus al best een tijdje bij de slagerij. En ik kreeg iedere zaterdag, want we werkten met alleen maar vrouwen. En op zo'n zaterdag zat je met een man of 5 of zo. Nou, dan wordt er natuurlijk genoeg geroddeld en gekletst. En ja, het is een vrij klein dorp. Het was het dorp naast het dorp waar ik vandaan kwam. En... ja, er werd gewoon best wel gekletst. Ik kwam er vrij snel achter dat hij eigenlijk die slager met zijn inmiddels ex-vrouw had. Maar dat hij was vreemd gegaan. En zij was eruit gestapt. En hij ging gewoon door. Maar ja, in zo'n dorp heb je natuurlijk wel echt een gunfactor. Op een gegeven moment, hij was dus blijkbaar vreemd gegaan. Dus alle mensen uit het dorp hadden een beetje een soort van de rug toegekeerd. Volgens mij vooral veel vrouwen. Want we hadden veel mannelijke klanten voor mijn gevoel. Maar misschien fabriceer ik dit nu, maar voor mijn gevoel wel. maar ja, hij was heel veel klanten verloren. Gewoon puur en alleen omdat mensen aan haar kant stonden. Hij had ook 2 kinderen met haar. Die zaten allemaal nog net op de basisschool of zo. Nou goed, dus daar kwam ik achter. En zelfs had ik 4 VWO en ik vond school niet heel erg leuk, behalve beeldende vorming. En mijn allergrootste hobby was waterskiën. Ik waterskiede echt heel veel. Ik ging alleen maar werken zodat ik nog meer kon waterskiën. Want ik kreeg €5 van mijn ouders per week om te waterskiën. 1 sessie is €5. Maar ja, de rest moest ik zelf betalen. En ik wilde het liefst gewoon... Nou ja, weet ik veel, 5 keer per week waterskiën. En ik deed wedstrijd skiën. En mijn toenmalige vriendje, die was 12e van Europa. Dus ik had helemaal in de waterski zien. en zelf was ik 7e van Nederland. Maar er waren maar 11 mensen. Dus ik wilde alleen maar geld sparen om te waterskiën. En mijn vader was dus in Afghanistan. Dus ja, school kon me echt even gewoon echt niet bekoren. En dan had ik ook nog mijn mentor, die had gezegd... Jezus, Jess, jij bent echt dom. Nou ja, toen had ik helemaal zoiets... Oké, ja, fuck you, dan ga ik gewoon niks meer doen, weet je wel.
Ja, gewoon je lekker volledig storten op die carrière bij de slager.
En ik had een heel chill soort van tropenrooster op mijn middelbare school. Dan had ik 3 dagen achter elkaar, weet je wel, dat gaat toch zo 8-8-5-5-5, weet je wel. Zo tot de 5e uur of zo. Dus ik kon woensdag, donderdag, vrijdag kon ik in de slagerij van Jan werken. Na school. Dus dat deed ik. En dan deed ik er soms ook nog wel eens een zaterdag bij. Dus ik was toen al kleine workaholic. Ja. Ik was daar gewoon best wel veel. En op een gegeven moment, ik kreeg steeds meer verantwoordelijkheden. Dus op een gegeven moment mocht ik biefstuks rijden. En ik mocht sneakers bereiden. En ik mocht alles. Weet je wel, behalve de gehaktbolen. Daar heb ik nooit aan mogen zitten. En ja, op een gegeven moment, Jan was echt een hele normale kerel eigenlijk. En op een gegeven moment kreeg ik een soort lucht van dat hij dus inderdaad een vriendin had. En zij heette Maria en ze kwam uit Bulgarije. En nou ja, prima, weet je wel. We kwamen steeds vaker, hoorden we iets van haar. En Jan die was eerst heel erg zo, bijvoorbeeld, Hij was echt een normale kerel. En hij zei dus ook zo van, ja, tatoeages, dat vind ik echt voor domme mensen. Dat doe je niet. Zo lelijk. En ja. Sieraden als kerel, dat doe je toch niet. Nou, en op een gegeven moment kwam die slagerij in en trok hij zijn shirt omhoog. Had hij echt achter op zijn rug een fucking grote adelaar getatoeëerd. Dus je zag die man voor je ogen een beetje soort van, nou, wat gebeurt er? Maar goed. Je denkt, ja, ik was 15 inmiddels of zo. Dus je denkt ook van, ja, het zal wel. Je doet je ding, maar...
Midlife crisis of zo.
Ja, zoiets ga je dan inderdaad ook wel denken. Toen was ik op een gegeven moment met een van mijn collega's... waar ik heel veel mee samenwerk. En die zei, ja, Jess, ik denk dus dat Maria, de vriendin van Jan... dat een Bulgaarse hoer is. Want ze hebben elkaar ontmoet op een barbecue in Limburg... En op een slagersbarbecue. Maar waarom was zij bij een slagersbarbecue?
Ja, dan moet ik eerlijk toegeven dat ik niet echt weet hoe een slagersbarbecue er normaliter aan toe gaat. Maar het gerucht in het dorp ging dus dat er een hoer werd ingehuurd.
En inmiddels had ik er ook wel eens gezien, want als het heel druk was, dan kwam ze ook meehelpen. Nou, en het was een hele prachtige vrouw. Ze had hele lange zwarte haren en... Ja, het was een hele knappe vrouw. En heel slank. Maar ze had vreselijk ordinaire tatoeages. Ze had zo'n op haar pols, dat is eigenlijk de enige die nog heel specifiek weet, had ze zo'n muisje getatoeëerd. Een roze muisje. Echt afschuwelijk. Dat ik toen al dacht, ik vond tatoeages best wel cool. Ik heb zelf ook wel wat tatoeages. Maar dat ik wel echt daarbij dacht van, vriendin, dit is wel echt... Next level lelijk.
Ja.
Goed. Zij kwam dus ook soms helpen in de slagerij. En ze had het alleen maar over geld uitgeven. En over merken. En had ze weer nieuwe gouden sieraden. En weer een nieuwe tatoeage. Inmiddels waren ze ook getrouwd. En ze hadden geen normale ringen. Maar ze hadden dus ook hun ringen getatoeëerd. Met zo'n kruibel. Echt, dus ook helemaal uitgelopen, weet je wel.
Dus slager Jan was langzaam helemaal aan het transformeren. Ik heb echt een heel grappig beeld voor me inmiddels.
Ja, nou ja, goed. En Jan was inmiddels best wel gehecht aan mij geraakt, omdat ik zo vaak kon werken. En hij liep me ook heel vaak gewoon helemaal alleen in de slagerij. Weet je, als een meisje van 15 die gewoon de hele slagerij runde in mijn eentje. Dat mag volgens mij niet eens. Maar goed, dat gebeurde wel. En ik vond het natuurlijk wel cool. Hij heeft zelfs een keer toen naar me gevraagd van, Jazz, je doet het eigenlijk zo goed. Misschien moet je stoppen met de middelbare school en de slagersvakopleiding gaan doen. En dus had hij echt gevraagd of ik fulltime slager wilde worden.
En wilde je dat?
Nee, ik heb wel tegen hem gezegd van, joh, ja, ik heb eigenlijk wel andere plannen met mijn leven. Ik vind het nu heel leuk. En toen had ik hem ook vermeld, want dat heb ik heel lang gezegd. Van ja, maar als het ooit nog mis met me gaat, als het ooit alles mislukt, dan kan ik altijd nog slager worden. Dat doe je altijd. En nu ben ik dus vegetariër. Dus dat zou niet meer geloofwaardig zijn. Maar goed, Jan die had dus ook van die grote, weet je wel, die grote barbecues die ik dus altijd moest poetsen. Ja. Die vervoerde hij altijd met een Mercedes-bus, een zwarte bus. En daar reed hij gewoon heel de regio mee af om de regio te zien van barbecues en grote wokschotels. Dat busje, dat is gewoon een heel standaard zwart busje. En hij had het er al een keer tegen me over, oh, ik zou echt wel graag een andere auto willen. Ja, wat zou ik dan willen? Ja, een Alfa Romeo of zo. Ja, dat lijkt me echt toch een beetje een sportieve auto, weet je wel. Nou ja, goed, ik dacht, ja, prima. Je moet een beetje tegen elkaar lullen. Die kerel is 40 en jij dan 15. Dus, nou goed, dus daar ging het een beetje over. Nou, niet heel veel later stond ik met een collegaatje van mij te werken. En kwam die slagerij binnen. En dat was in de ochtend. En toen zei hij, nou, wat er nu is gebeurd, het is echt zo bizar. Ik stond voor het verkeerslicht in mijn Mercedesbus. En in één keer kijk ik naar links. En staat er een guy met een pistool op mijn hoofd gericht. En die zegt, uitstappen. Dus ja, ik ben uitgestapt. Ja, dat was dus een car hijacking. Dus wow, jezus. Ja, jezus. Dat gebeurt is wat bizar. Nou, nog geen week later had hij een Alfa Romeo. Ja. Toen stond ik dus bij mijn collega. En toen was hij weer weg. Toen zei ze tegen me, Jess, zij was 25 of zo toen. Dus iets minder ignorant dan dat ik was. Die zei zo van, ja,
Ik heb even het nieuws nagekeken, maar ik kan helemaal niet vinden dat zijn auto gehijacked is. En een car hijacking, dat gebeurt echt bijna niet in Nederland. En dus als het gebeurt, dan komt dat echt wel in het nieuws. Tenminste, in het Helmonds Dagblad of weet ik veel, Eindhoven Dagblad. In ieder geval weet je wel, een regionale krant. Maar er stond nergens iets. Dacht ik, oh ja, dat is wel raar. Dat is wel raar. Daarnaast had hij dus ook nog een soort speciale Harley Davidson. Die waren er maar 14 in Nederland. Dat was een Harley Davidson, echt zo'n... Nou ja, echt zo'n chopper. Hij was groen met oranje en wit en zwart. En ik vond het echt... Het was echt een ruig ding. En die hoorde je al van fucking ver aankomen. Dus als hij weg was voor zaken of weet ik veel wat... Dan hoor je hem al ver voordat hij weer terug in slagerij kwam... Hoorde je al die chopper gewoon...
aankomen.
Ja, dus dat vond hij helemaal vet. En liet hij iedereen zien. Zo van, ja, hij checkt mijn chopper. Op een gegeven moment zei hij weer tegen me... Ik zou echt graag een racemotor willen, man. Oké, nou ja, ja, kan. Dat vond hij dan toch wel weer cooler. Toen kwam hij dus weer op werk. En toen zei hij, nou, wat er nu weer is gebeurd... Ik kwam een garage binnen. En toen lag alleen het wiel van mijn motor er nog. Met de kettingen nog aan vast. Maar mijn hele Harley is weg. Nou, weer dus een paar weken later... had hij gewoon een racemotor. Daarvan weet ik de merken niet. Maar het was een rode racemotor. Echt zo, weet je, waar je heel laag op zit.
Ja, ja, ja.
Nou ja, toen had ik wel echt zoiets van... Oké, dit bij elkaar opgesteld is wel echt heel raar. Maar ja, ik vond mijn werk leuk. Dus ik bleef gewoon daar... Ja, ik hield mijn mond wel. En ook, wat ga je doen als soort van puber? Wat ga je ermee doen? Ik wilde gewoon waterskiën, laat me rust. Nou, toen, het ging echt slecht op een gegeven moment, slagerij. Ik moest steeds vaker en vaker werken. En Jan begon ook steeds vaker tegen me te klagen. Van ja, het is wel moeilijk. En nou goed, het is wel moeilijk. En toen gingen dus ook nog, ja, je hebt allerlei apparaten in zo'n slagerij. Je hebt een paar snijmachines, je hebt fucking veel koelkasten en koelcellen, oven. En die zaten dus op verschillende groepen aangesloten, natuurlijk elektriciteitsgroepen. En toen was er dus eentje, er was iets mis mee gegaan. En toen waren dus best wel veel apparaten kapot. Zoiets van... Ik denk 1/3 van de apparaten die we hadden, die deed het niet meer. En die moest je laten repareren, maar daar had hij geen geld voor. Stonden wij te werken. En toen zei hij, ja, alles is kapot. Maar ja, ik kan het nu echt niet laten repareren. Als ik zelf dit in de fik had gestoken, dan had ik het gewoon verzekerd gekregen. Maar nu krijg ik niks. Maar ik dacht, nou ja, oké, prima.
Ja.
Ondertussen is ook nog Maria zwanger geraakt. En ze hadden inmiddels een babytje gekregen, Jack, baby Jack. Volgens mij had hij die naam ook meteen getatoeëerd. Ik weet niet zeker, maar nou ja, goed, ik zie het weer helemaal voor me. En die baby Jack, die kreeg echt alleen maar designerkleren. Die kreeg alleen maar, weet je, die had D&G laarsjes en Dolce & Gabbana truitjes. Dat ik toen al dacht, en ik heb een modehart, maar dat ik wel echt dacht, joh, hier kan ik kind letterlijk een week in of 2 weken. En dan ga je dit doen. Dat is toch wel raar op zich. Ja. En die Maria die kon maar niet stoppen praten over al die designerspullen voor de baby. Dus ik dacht ook op een gegeven moment, ja, je kan die shit niet betalen, die apparaten. Maar ja, je geeft wel je baby allemaal rare D&G shit die een kind echt helemaal niet nodig heeft. Nou goed. Het ging dus niet echt goed. En Maria was ook wel vaker aan het werken, omdat het gewoon echt niet goed ging. En op een gegeven moment, ik deed naast waterskiën, deed ik ook nog korfballen. Ik vertelde dus heel graag over mijn waterskiën, maar ook mijn korfbal vertelde ik minder graag. Ik was echt heel fanatiek. En ik zat toen inmiddels bij het eerste. En daar was ik ook best wel trots op. Want ik was toen 16, 18, 17, 18, weet ik veel. Ik was de jongste uit het eerste. Dus daar was ik best wel trots op. Dus iedere zondag stond ik op het veld. En ik was uit. We waren uit aan het spelen. En op een gegeven moment word ik door een van mijn favoriete collega's gebeld. En zegt ze, Jazz, de slagerij staat in de fik.
Oh nee.
Ik zei meteen, dit heeft hij zelf gedaan. Want hij heeft het tegen mij gezegd. Hij heeft tegen mij gezegd.
Ja.
Ik had het verzekerd gekregen als ik het zelf in de fik had gezet.
Ja.
Nou, dus ik Ik heb daarna dus niks meer gehoord. Ik ben niet door de politie gebeld. Ik krijg nog steeds geld van die klootzak. 150 euro om precies te zijn.
Ja, maar heb je niet zelf de politie benaderd?
Nee, want dat vond ik dus ook heel raar. Ik werd dus niet benaderd, terwijl ik daar iedere dag was, gewoon op de loonlijst stond. Maar ik werd dus niet benaderd. Maar ja, uiteindelijk is... Dus, nou en goed, er is ook veel politieonderzoek geweest. En er lag dus blijkbaar ook iemand boven te slapen. En wat ze dus uiteindelijk hebben uitgevonden... We hadden dus in die slagerij hadden we een kelder. En in die kelder was de vriezer. Daar lagen altijd allemaal... Dat vond ik zo eng. Ik vond niks eng uit slagerij. Ik vond het allemaal helemaal niet vies of eng. Maar daar lagen altijd... kratten met dode duiven, maar met nog veren erop. En dan gewoon zo van die rode kratten. En altijd als ik iets uit de vriezer moest halen, dan was ik dus heel bang. En dan rende ik naar beneden. En dan deed ik heel snel die deur open. En dan zag ik die duiven. En dan probeerde ik het niet te zien. En dan pakte ik snel frikandellen met mijn ogen dicht. En dan ging ik daar weer terug. Omdat ik zo bang was voor die... Ik voelde het zo goor.
Nee, goed, ja, maar die horen daar ook helemaal niet te liggen, toch? Een slager verkoopt geen duiven, toch? Of...
Nee, hij was ook jager. Hij had ook heel vaak een roadkill. En dan in één keer kwam je de slagerij binnen en dan ging je de koelcel in. En dan hing er in één keer een hert ondersteboven in de koelcel. En dan schrok ik me ook helemaal de pleuren.
Ja.
Ik heb ook een keer met een collega een zonnebril op zo'n dood hert gezet. Maar misschien moet je dat er niet in zetten. Nu ben ik dus net een zieke dierenvriend. Maar die kelder, daar stond dus helemaal niks. Er stond alleen een heel oud pc'tje waar dus je administratie deed. En dus die koelcel. Dus ik zei ook meteen, toen ik dus werd gebeld op de korfbalwedstrijd, zei ik, ja, maar dat kan helemaal niet. Want hoe kan dat? Wat bleek dus, er was dus een soort buis tussen de kelder en de bovenste verdieping waar gewoon de slagerij was. Wat had hij gedaan? We hadden altijd van dat blauwe papier, weet je wel, waar je gewoon je handen mee af kon drogen. Had hij dus helemaal volgepropt met blauw papier. Wat natuurlijk echt super obvious is. Ik bedoel, een brand kun je dus helemaal niet faken. Dat is echt bijna niet te doen. Ik heb het laatst nog met mijn vader over gehad. Die is explosieve expert. Dus die echt... Nou Jess, als je ooit verzekeringsgeld wil, dan moet je in ieder geval geen brand stichten. Want dat mislukt. Dat heeft hij dus gewoon zelf gedaan. Hij had dus net die baby Jack. En toen moest hij de bak in. En hij heeft dus die mensen die erboven sliepen. Want dat gebeurde dus zondagnacht. Of ja, zaterdag op zondagnacht. Die hebben dus ook aangifte tegen hem gedaan. Op poging tot doodslag. Zij zijn gewoon naar het ziekenhuis gemoeten. En toen had ik dus ook van de een op de andere dag geen baan meer.
Oh, arme Jess. En dan ook meteen je waterski-carrière naar de knoppen natuurlijk.
En nu zal ik je dus nog eens iets vertellen. Ik was dit weekend bij mijn ouders voor moederdag. Ik vertelde over jouw podcast en ik zei, ik ga vertellen over mijn avonturen bij slagerij Jan. En toen zei ze, nou Jess, dit weekend is er weer een slagerij in Gimmert in de fik gebogen.
Oh nee, is het een gevalletje Maria Strikes Again? Lieve Jess, dankjewel dat je dit verhaal hebt willen delen. Ik ben helemaal meegesleurd, dankjewel.
Thanks, pardon.
Doei doei!
Doei!
Voor degenen die net als ik ook vol vragen zitten hoe deze zaak is afgelopen, heb ik goed nieuws. Jess is nog eventjes op onderzoek uitgegaan en kwam met de volgende nieuwsfeiten. Slager Jan heeft uiteindelijk 2 jaar in de gevangenis doorgebracht. En toen hij uiteindelijk herenigd werd met zijn vrouw Maria en zijn zoon Jack, mocht dat geluk helaas niet lang voortduren, want Maria besloot van Jan te scheiden in 2015. Hoe het nu met Jan gaat, is helaas niet bekend. Ook is nog onduidelijk of Maria iets te maken heeft met de brand in de slagerij afgelopen week. Feit is wel dat Jess nog steeds 150 euro te goed heeft van deze malafide slager. Dus Jan, mocht je dit toevallig horen, stuur dan even je nummer naar mail@moneymanon.nl. Dan sturen we een tikkie en kan Jess toch nog haar misgelopen waterski-uurtjes inhalen. En ook een oproepje aan jou, luisteraar. Mocht jij nou iemand kennen of zijn met een heel goed verhaal, stuur me dan vooral ook eventjes een mailtje via mail@moneymanon.nl of via Instagram, daar heet ik moneymanon. Want ik ben nog steeds op zoek naar de meest bijzondere, grappige, gekke, interessante verhalen. En mocht je nou denken, dat doe ik liever anoniem, kan natuurlijk ook, daar heb ik trucjes voor. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Mocht je nu al zin hebben in de volgende aflevering, zorg dan even dat je jezelf abonneert op de podcast. Dan weet je zeker dat je niets mist. Want zoals je misschien al hebt gemerkt, er zit geen enkele logica in mijn publicatiedata. Voor mij ook iedere keer weer een verrassing. Ik kijk uit naar de volgende en hoop van jullie te horen. Doei doei!